BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Er werd niet geregistreerd. En dat was ook een probleem wat binnen de politiek zelfs gespeeld had. En waar binnen in de politiek gezegd werd van ja, maar Owis, wij vinden het evident dat als jij een instelling bent van een bepaalde omvang, dan vinden wij het logisch, dan gaan wij ervan uit dat die zorg is verleend. Dat gedogen wij. En dat was precies, ja, het heette hangijzer hier, dat de politiek het goed had gekeurd en dat vervolgens de ISZW op haar beurt zei, ja, maar dat klopt gewoon niet.
Hallo en welkom bij Napleiten, de prijswinnende podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris op enigerlei betrokken bij is geweest. Chris, we hebben hem.
Prijswinnend strafpleiter.
Ben je? Dus,
prijswinnend parooljournalist Wouter Laumans.
De Dutch Podcast Award.
Het voelde goed, hè?
Het was wel leuk. Bij deze ook natuurlijk alle luisteraars even hartelijk bedanken.
En alle stemmers.
En alle gasten.
En alle gasten, uiteraard.
Ja, maar het was mooi. Ja. Het was toch wel een soort kroon op het werk.
Nou, je wilde hem graag hebben, volgens mij.
Ik was wel een beetje nerveus.
Want de beste luisteraars, wij zaten daar met z'n tweeën. Nou, we waren eigenlijk wel wat meer mensen, maar wij zaten naast elkaar. En die show die duurde iets van 1,5 uur of zo. En de true crime was redelijk aan het einde van het hele gebeuren. Nou, Wouter Laumans is in 5 kwartier, denk ik, ongeveer 286 keer van voren naar achter gegaan met zijn lichaam.
Zuchtend en kreunend en steunend.
Yeah. Ik had ontzettende dorst. Maar daarom was het mooi dat we uiteindelijk de bekroning kregen en hem inderdaad wonnen.
Ja, het was een mooi feestje.
Ja.
De zaak van vandaag. We gaan gewoon weer over tot de orde van de dag.
Zeker.
Heb jij wel eens een fraudezaak bij de hand gehad?
Ja, zeker. Ik heb meerdere fraudezaken bij de hand gehad. Ofthans, kijk, fraudezaken, het zijn ook vaak zaken die gedaan worden door bijzondere opsporingsdiensten. He, dus bijvoorbeeld okay. door de FIOD. Zoals in dit geval, de inspectie. Moet ik even snel kijken. Nou, de inspectie, we gaan zo praten over welke inspectie.
Ja.
En wat daaruit opvalt, wat mij daarin altijd opvalt. Kijk, ik doe natuurlijk heel veel reguliere strafzaken met dossiers die in elkaar gezet zijn. He, door gewoon normale politiemensen, reguliere recherche. En dit zijn die bijzondere opsporingsdiensten en die maken toch op een andere manier hun dossiers. Je hoort advocaten ook al vaak onderling zeggen, god, ja, het zit er toch alweer verdomd goed in elkaar.
Oh ja.
Ja dat zijn vaak hele goede dossiers, ja.
En moet je dan ook een beetje kunnen rekenen? Zit jij dan met de zakjepannen alle cijfertjes door te akkeren
nee,
in zo'n dossier?
Dat valt wel mee, want uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon uiteindelijk toch om de juridische normen die al dan niet zijn overtreden, maar in die dossiers, dat weet jij ook, in die grote dossiers zitten vaak relaasverbalen in het begin. Een soort van de samenvallingsverbalen van wat is er eigenlijk allemaal bevonden. Nou, als je dan zeg maar een goed field dossier hebt, weet je, en je leest zo'n samenvallingsverbaal, dan kan je wel eens denken, nou, waar ze is gaan beginnen.
Hoe ga ik hier een punt aan draaien?
Dus, maar goed, gelukkig hebben we vandaag. Volgens mij hebben we vandaag wel specialisten aan tafel.
Zeker. Maar we beginnen altijd met de zaak. En de zaak van vandaag die draait om mogelijk PGB-fraude. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet eind juni 2014 een inval bij meerdere zorgcentra door heel Nederland. Volgens de inspectie is er mogelijk fraude gepleegd met persoonsgebonden budgetten. Bij het onderzoek is ook het Openbaar Ministerie betrokken. Er worden 8 invallen gedaan. De verdenking is dat medewerkers van de zorginstellingen een criminele organisatie hebben gevormd die op omvangrijke schaal fraude pleegde met persoonsgebonden budgetten. In totaal zou het gaan om ruim 4 miljoen euro. We hebben vandaag 2 gasten en dat zijn Arjan de Haan en Jaap-Willem Rozemond van het gelijknamige kantoor in Utrecht. Welkom heren.
Dankjewel.
Dankjewel.
Jullie kantoor is gespecialiseerd in fraude. Hè? Dat las ik op de site. Is dat nou wat Chris zegt? Is dat een aparte tak van sport?
Ja, dat neem ik wel te zeggen. Het verschilt vooral met een reguliere strafzaak dat het anders denk ik dan in andere gevallen vaak niet gaat over de doorsnee winkeldiefstal, de moord. Nou ja, goed, zo doorsnee is dat misschien niet. De doodslag, de mishandeling. Maar het gaat vaak over bijzondere artikelen in het strafrecht Die voor de gemiddelde Nederlander misschien wel voor zich spreken. Een fraude. Maar als je er echt kritisch naar kijkt, dat dat lang niet zo zwart-wit is als dat het daadwerkelijk ook gepresenteerd wordt en daadwerkelijk op de zitting behandeld wordt.
Ja, Willem, is dat ook jouw gevoel erbij?
Ja, dat is ook mijn gevoel erbij. Ook al doen we wel moordzaken, doodslagzaken en al het voorkomende in het strafrecht. Maar ik kan me helemaal aansluiten bij Arjan.
Hoe kwam deze zaak bij jullie terecht, Jaap-Willem?
We hadden een succes behaald in een andere zorgfraudezaak. En diegene heeft ons aanbevolen bij deze club toen de inval was geweest. Ze hadden eerst een andere advocaat. Toen zeiden ze van nou, volgens mij zijn die jongens beter in staat om de zaak te doen dan die andere advocaat. En zo is die zaak bij ons terechtgekomen.
En Arjan, wat was zo de eerste, wat waren zo de eerste dingen die jullie, eerste beelden die je er nog van bijstaan, zeg maar, van die zaak?
Deze zaak bedoel je dan?
Ja.
Nou, vooral de impact die het heeft op de mensen. Je spreekt, wat je eigenlijk in zo'n zaak heel gauw doet, en dat is denk ik wat ongebruikelijker dan een andere zaak. Je gaat gewoon op locatie. Je gaat kijken van jongens, wat doen jullie nou? Waar ben je mee bezig? En je ziet mensen die met hart en ziel werken. Die daar gewoon echt een organisatie hebben opgezet waarvan je denkt van nou, puikwerk. Dat is echt wel, daar moet je goed over nagedacht hebben. En vervolgens kom je met elkaar in gesprek over wat ze overkomt. Er ligt een bankbeslag, er worden invallen gedaan in woningen. Ja, die impact die is voor die mensen ontzettend groot.
Ja, want Willem, wat voor mensen waren het?
Hardwerkende mensen, dat zagen we gelijk. Je weet al snel genoeg als je wat ervaring hebt, wat voor vlees je in de kuip hebt.
Want hoeveel cliënten hadden jullie? Hoeveel mensen wenden zich tot jullie?
Wij stonden twee vennootschappen bij en één manager en één directeur.
Dus dat waren vier rechtspersonen eigenlijk? Zo
vier rechtspersonen. En waarom hardwerkende mensen? Omdat die zorginstelling ook al 40 jaar bestond. Nooit een veldje aan de lucht. Dus wij hadden zoiets van, wat is hier gebeurd?
Maar misschien mag ik even vragen hoor, want wat, want kijk, ik weet al ongeveer hoe PGB fraudezaken er een beetje uitzien. Maar mag ik jullie vragen, wat was er feitelijk aan de hand?
Of ja, daarvoor wil ik eigenlijk weten, Arjan, wat is voor de mensen die het niet weten, hè? Want eigenlijk moet PGB, wat is dat eigenlijk?
Belletje.
Ja. Zit jij nou het belletje te drukken? Hij drukt gewoon. Arjan, wat is PGB?
Nou, het is eigenlijk heel kort gezegd, een beetje ongenuanceerd gezegd ook, een zak met geld die je van de overheid krijgt en waarvan ze zeggen, van, jij bent zorgbehoevend, dat hebben we vastgesteld. En dan wil je zelf beslissen hoe je dat geld wil uitgeven. Dat vinden we goed, mits het maar aan zorg is.
En dan kom je dus bij een zorginstelling of zoiets terecht, Willem.
Ja, correct. Dan kom je bij een zorginstelling terecht. Zeker de zwaardere geïndiceerde patiënten, zo gezegd. En die zeggen van, nou, kun je mij zorg verlenen? Ik heb een zak geld. En dan is er een intake. En dan welkom of niet welkom.
Ja, en dit bedrijf, deze bedrijven bestonden al vele jaren. Maar dat waren ook volgens mij christelijke bedrijven. Was dat nog een aparte iets aparts of maakte dat niet uit?
Dat maakte voor de invulling van de zorg wel uit. Maar daar is de discussie uiteindelijk niet over gegaan.
Nee. Maar eventjes voor mijn begrip, hè, want je hebt dus mensen die zijn zorgbehoevend. Die hebben zorg nodig thuis. He, dat kan van intensieve zorg zijn tot hele beperkte zorg, toch, zeg ik juist. Ja. En die krijgen van de overheid een budget om die zorg eigenlijk in te kopen. En die kopen ze dan in de markt eigenlijk die er is, met allemaal zorgbureaus en zorgcentra en zorginstellingen die zorg bieden, toch?
Ja, en deze zorginstelling die bood identiteitsgebonden zorg aan. Dus christelijke zorg, zo gezegd. Wel conform de eisen van kwalitatieve zorg die de wet stelt. Maar wel identiteitsgebonden.
Ja. En waar zou dan de fraude uit bestaan hebben in dit geval?
De fraude zou er uit bestaan hebben dat er zorgvormen, dus bepaalde vormen van zorg, die stonden niet op het verantwoordingsformulier. Dus die kon je niet verantwoorden, maar die werden wel geleverd. En daarvan heeft de overheid gezegd van nou, we accepteren dat we gedogen die wijze.
Oh, dat is dus omdat je zeg maar, omdat sommige dingen, het is eigenlijk administratief gedoe, dat kun je niet, is geen boxje waarin je dat kan schrijven van joh, dat is deze zorg, dat gaan we onder een andere post wegboeken. Moet ik het met daar zoiets voor voorstellen?
Ja. Precies, en daar was overleg over geweest van kunnen we dat zo doen? Mag dat overheid?
Die met het ministerie was er overleg over.
Met zorgkantoren onder andere. Werd er overlegd van nou, het vakje staat er niet bij. Maar deze mensen hebben wel die zorg nodig. En kunnen we die zorg daaronder aanvinken? En dat stond ook zwart op wit. En er waren controles geweest van hoe doen jullie het? En dat was ook een onderdeel van die controle.
En was het verwijt dan dat die zorg niet geleverd werd eigenlijk? Of?
Beide. Dus dat de zorg niet volledig geleverd zou zijn. En valsheid in geschriften. Dus dat niet het juiste hokje is aangevinkt.
Arjan, wat vraag ik hier wel vaker. Hoe kwam die zaak dan bij het Openbaar Ministerie terecht? Wat was de startinformatie? Want dat hebben we in strafzaken natuurlijk altijd. Er is iemand die zegt, nou, ik bel eens de politie. Of er gebeurt wat. Wat was nou in dit geval de startinformatie?
Nou, het kwam van meerdere kanten hier. Er was een strafzaak geweest van een zorginstelling. Die maakte onderdeel uit van die groep. En die zorginstelling, diegene was ook nog niet eens veroordeeld of iets dergelijks. Maar die strafzaak liep. En toen dachten ze van, hé, maar deze groep die ligt onder onze aandacht. En toen kwam er een aangifte bij van een aantal medewerkers. Intern was er onrust. Waren de medewerkers die dachten, hier wordt echt ontzettend veel geld verdiend. En niet op de goede manier. Die deden een aangifte. En het was in een periode, en ik denk dat dat ook echt wel een rol speelt, dat er heel veel discussie was over, we moeten voorkomen dat dat zorggeld verkeerd wordt uitgegeven. Dus ze zaten er bovenop.
Maar er was ook wel een periode, staat mij bij, dat er heel veel van dit soort type zaken waren ook wel, toch?
Ja, dat. Maar de aangifte was ook wel atypisch. Een stagiair had van God bij zich gekregen dat de directeur bezeten was door de duivel.
Oh jee.
Er waren een aantal rancuneuze werknemers, omdat de instelling zei van, nou, jullie dysfunctioneren, we willen de arbeidsovereenkomst beëindigen. En dat is samen, die onderbuikgevoelens hebben geleid tot een hele nare aangifte, waarin stond van dat de directeur een paard van een ton had gekocht, een huis in Spanje, vreemd ging met een zakelijke relatie. Dus alle bagger is over deze mensen heen uitgestort.
Ah, jongens, mag ik dan even de advocaat van de duivel spelen? Want we hadden het er net over.
In deze zaak.
Ja, of even de officier.
Dat nou weer moet zeggen.
Even officier van justitie.
Dat doet Wouter toch altijd.
Er zitten hier twee advocaten.
Ja,
ik sta een beetje aan de kant van Wouter deze keer, jongens.
Ja, Willem, ik zit ook met open mond nu naar Chris te kijken. Dat die nu advocaat van de duivel. Laten we even naar Vlokstra luisteren.
Nee, maar waar we het in het begin over hadden, die dossiers, dat zijn natuurlijk geen koekenbakkers die die dossiers maken. Dus ja, er kan een aangifte liggen, dat weten we allemaal met bagger en ellende. Maar er is wel iets van onderzoek geweest, toch? Of niet?
Er was ontzettend veel onduidelijkheid over de regelgeving. En dat is ook echt wel een discussie. Als je hier naar de wet kijkt, de wet zegt, het moet op deze en deze manier. He, als jij A verleent, moet je A declareren.
Ja.
En in de praktijk was het anders. En daar zat denk ik wel het hete hangijzer, dat ze vervolgens gewoon keken naar de papieren werkelijkheid en dachten, ja, maar dit klopt niet.
Maar even los daarvan, hè, ik heb namelijk ook wel eens van die zaken gehad waarbij zorg werd gedeclareerd, hè, die niet geleverd was. Hè, want wat er dan vaak gebeurde, mensen gingen op bezoek, hè, bij oudjes om die te wassen of wat dan ook.
Een stapel formulieren onder de arm.
Nou ja, er moest gewoon afgetekend worden. Hè. Dus er moesten gewoon het aantal uren. Dus werd er afgetekend voor 4 uur. Terwijl die vrouw misschien maar 1 uur zorg had gehad. Maar goed, die wisten niet veel. Dus die tekenen wel. Dus en dat werd vervolgens alweer doorgedeclareerd. En zo werd er. Kijk, er is ook gewoon best wel fraude gepleegd. Laten we wel zijn, toch?
Niet
in deze zaak, maar in de algemeenheid. Hè, met dit
zeker,
soort zorg.
Zeker. Er wordt zeker fraude gepleegd. Ja. Maar er wordt nu door IZW te zwart-wit gekeken. En er was geen mogelijkheid voor reflectie meer. Terwijl het er 19.000 uur aan onderzoeksuren in deze zaak zijn gestoken.
Ja, als ik het dan even scherp mag trekken, hè, om het goed te begrijpen. Enerzijds hebben we dus de kwestie van het onjuist declareren. Hè, op een vakje waar het niet moet of wat dan ook. Waar wel afspraken over waren. Maar anderzijds was er ook sprake mogelijk van zorg die gedeclareerd was, maar die niet geleverd was, toch?
Ja, klopt.
En was het nou in die beide richtingen? Wat was toen jullie het dossier voor het eerst lazen? Nou, dat is geen feest in het algemeen.
Arjan, wat dacht je?
Nou, je leest dat dossier en dan staat er voor zoveel uren is er niet aan zorg verleend. Ik weet niet eens meer percentages, maar ik denk echt dat de helft van de zorg niet verleend zou zijn. En dan ken je de problematiek van die mensen. En hoe ken je dat? Omdat je de instelling op een gegeven moment kent. Je weet wat er speelt. Je leest daarover. En dan denk je, dit kan niet. Nou, zo iemand heeft zoveel zorg nodig, daar geloof ik niks van.
Want het waren volgens mij ex-verslaafden en personen met psychiatrische problematiek, toch? Waar, ja, met name waarvoor gezorgd werd.
Ja.
Oké, en want hoe gaat zo'n registratie dan? Heb je daar helemaal in moeten verdiepen hoe die registratie gaat van die uren, van die zorg?
Dat was juist het interessante eraan, want dat gebeurde dus niet. Er werd niet geregistreerd en dat was ook een probleem wat binnen de politiek zelfs gespeeld had en waarbinnen in de politiek gezegd werd van ja, maar Owis, wij vinden het evident dat als jij een instelling bent van een bepaalde omvang, dan vinden wij het logisch, dan gaan wij ervan uit dat die zorg is verleend. Dat gedogen wij. En dat was precies, ja, het heette hangijzer hier, dat de politiek het goed had gekeurd en dat vervolgens de ISZW op haar beurt zei, ja, maar dat klopt gewoon niet.
De ISZW, help me nog even. Wat is dat?
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheden.
Ja, die hebben we al eerder hier gehad, maar...
En misschien is goed om aan te vullen bij Arjan, dat deze zorgvragers, die verbleven allemaal in de instelling. En dat waren zulke zware patiënten, als je daar geen zorg aan leverde, ja, dan braken ze de tent af. Dus het was niet zo dat er een zorgverlener met een autootje langs ging bij die mensen thuis. Nee, die mensen hadden continu 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg nodig. Want anders ging het dak eraf.
Ja. Wauw. Je gaat dan, neem ik aan, ook met die cliënten praten, Jaap-Willem. Wat gebeurde er met hun? Wat waren die gesprekken? Arjan zei net al van, nou, dat heeft heel veel impact op hun, op die mensen.
Ze zijn gehoord door de recherche en wij vonden de wijze van verhoren heel sturend. En bij die mensen met zulke zware rugzakken, dan krijg je gewoon het antwoord wat je wil horen.
Wie zijn gehoord bij de recherche? Wie bedoel je de patiënten?
De patiënten, de budgethouders, dus de PGB-houders.
Oké, en wat vertelden die dan als ze in die verhoren?
Dat ze geen zorg hadden gehad, bijvoorbeeld.
Wow.
Terwijl het gewoon aantoonbaar zorg is verleend. Dus uiteindelijk zagen we ons genoodzaakt, omdat die verhoren zo sturend zijn geweest, om 75 mensen te horen, waaronder een groot gedeelte budgethouders. En dat was, dat was een gigaklus. Dat was slopend, ook omdat je... je mag natuurlijk bij een rechtercommissaris niet te sturend zijn. Je moet de vragen openstellen, maar... Die mensen met die problematiek, ja, dat vergt een hele eigen aanpak.
Ja, wat staat jou er nog van bij, Arjan?
Wat mij bijstaat van die verhoren.
Ja.
Och, jongens. Dat, hoe je de vraag stelde, dat kon een wereld van verschil zijn. Als ik aan iemand vroeg, heb jij vandaag zorg gehad? Nee, hadden ze niet gekregen. Als ik vroeg, heb jij vandaag die en die medewerker gezien? Heeft hij jou gewekt? Heeft hij jou geholpen om op de plek te komen? Ben je ondersteund bij het werken? Waren de medewerkers aanwezig? Hoe je de vraag stelde was een wereld van verschil. Ja, absoluut. Ja.
Maar, okay. even voor mijn begrip weer even, jongens. Want ik denk dat het ook voor de luisteraar wel goed is om te snappen waarom dit van belang is. Want die mensen met die budgetten, die zijn gehoord en die zeiden, nou, hè, we hebben wel allemaal geld uitgegeven aan zorg. Hè, maar dat hebben we eigenlijk nooit gekregen. Jullie zeggen, ja, maar die mensen zijn, hè, met hun problematiek, die zijn eigenlijk in die verhoren daartoe gebracht eigenlijk, om dat te beweren, terwijl het aantoonbaar niet zo was. Zeggen jullie, het aantoonbaar, ja, was die zorg wel geleverd.
Nou, ik kan ook wel een voorbeeld geven.
Maar ja, dat was mijn vraag, hoe konden jullie cliënten aantonen van, hey, wat hier gezegd, want het zijn wel 75 mensen, om het zo maar te zeggen. Wij kunnen wel bewijzen dat die zorg geleverd is.
Arjan, voorbeeld.
Nou, één voorbeeld was dat wij het gewoon aan konden tonen door middel van het aantal FTE. Wat die instelling over beschikte. Dat kon je gewoon met elkaar vergelijken. En het verwijt wat de rechtbank op een gegeven moment ook wel in de uitspraak maakte aan het Openbaar Ministerie, is dat ze zeiden, je hebt een veel te enge interpretatie aangehouden van het begrip zorg. Dus er werd aan een cliënt werd gevraagd, nou, dit houdt begeleiding individueel in, een bepaalde productcode, en daar valt dan onder een bepaalde omschrijving. Terwijl als ik die omschrijving niet geef, maar gewoon vraag, wat heb je door de dag gedaan? En ik ga achteraf kwalificeren wat het inhoudt. En dan kom ik tot hele andere conclusies.
Willem, gingen jullie ook al die verhoren, hebben jullie die weer geverbaliseerd zelf? Of gebeurt dat dan automatisch? Hoe moet ik me dat voorstellen? Want ik krijg zo'n idee. Ja, het is bijna, ik kijk misschien te veel Netflix. Maar dat je dat dan met zo'n team allemaal weer zit te verwerken in een soort panklaar dossier. Of wat moet ik me daarmee voorstellen?
Nee, hoe dat gebeurt. Je hebt een onderzoeksrechter. Die noemen we de rechtercommissaris. Ja. En die wordt geholpen door een griffier. Dat is eigenlijk een medewerker van...
En die doet het tikwerk.
Die doet het tikwerk.
Ja.
Maar je moet ondertussen wel meeschrijven met zo'n... zo'n verhoor, om te kunnen controleren wat die griffier opschrijft, of dat het wel daadwerkelijk zo gezegd is. Dus dat is een helse klus, is dat.
Ik zie Chris knikken. Heb jij wel eens foutjes dan daar foutjes uit gepeuterd?
Ja, maar goed, kijk, je hebt advocaten die daar heel erg mee bezig zijn. En je hebt advocaten die... Kijk, je kunt niet alles bijhouden de hele tijd. Dat is eigenlijk onmogelijk. Kijk, in veel van de zaken waarin ik optreed ook, wordt het opgenomen. Dat scheelt. Hè? Dan wordt het daarna uitgewerkt. En ik zorg gewoon dat wat ik belangrijk vind, dat ik dat in ieder geval goed op papier heb staan. Kijk, en zeker als je met een griffier zit van je weet, die schrijft het allemaal goed op. Op een gegeven moment heb je vertrouwen. Maar het is heel inspannend hoor, getuigen voor bij de rechtercommissaris. Het is echt geen... Zeker als je in eentje bent. Kijk, als jij met twee politieagenten een verhoor afneemt, dan zit er vaak eentje te tikken, anders zit de vraag te stellen. Maar wij zitten vaak gewoon... Ja, zit je gewoon in eentje. Hè? Dus je moet alles eigenlijk zelf doen. En het vereist hoge concentratie. Maar jongens, even voor mijn beeld. Ja, sorry, ik ga proberen elke keer eventjes een beetje op te stijgen om een beetje te snappen wat jullie gedaan hebben. Want ik snap, het bewijs zat in aangiftes, in getuigenverklaringen. Jullie hebben al die getuigen hebben jullie opgeroepen. Hè? Nou bleek dat ze heel erg gestuurd waren. Wat lag er nog meer? En wat was wel jullie idee erbij?
Ik denk dat het beter is om te zeggen wat lag er niet.
Nou.
Wat er absoluut in dat... Hè, jij begon met zo'n relatie-PV, zo'n samenvatting van het dossier, lees je. En die zijn vaak heel goed geschreven. Maar op het moment dat in zo'n samenvatting een bepaald heel belangrijk element ontbreekt, dan kun je er ook heel mooi wat van maken.
Wat ontbrak er dan?
De praktijk. Er werd gekeken naar de wet, maar niet naar de praktijk. En de praktijk was gewoon anders dan dat het allemaal op papier was opgeschreven. En dat hebben wij aannemelijk kunnen maken. We hebben de wetsgeschiedenis, de politieke verhandelingen. In de politiek werd er ontzettend veel gepraat over PGB. Maar dat had echt 20 jaar historie had dat. En dat hebben we helemaal uitgeplozen en hebben ook kunnen aantonen dat het gewoon mocht.
Want wat in die, dus dan ben jij gewoon in, de politieke geschiedenis echt gedoken zijn jullie dus?
Ja, politieke geschiedenis. We hebben heel veel verzoeken gedaan bij het Zorginstituut. Dat was toen de tijd, heette dat nog College voor Zorgverzekeringen, zeg ik even uit mijn hoofd. En die gingen gewoon, die hielden ook bij wat voor afspraken. En die bevestigden ons op een gegeven moment, ja, maar op landelijk niveau hebben we deze uitspraak of hebben we deze afspraak. En die afspraak hebben we toen ingebracht ook bij de rechtbank. Het ook bij het ministerie verzetten zich daar telkens tegen. Die zei van ja, maar joh, dat gaat over iets heel anders. En uiteindelijk heeft de rechter daar ook van gezegd, nee, het gaat helemaal niet over iets anders, het gaat over dit.
Want het ging dan om de vraag, zeg maar, welke zorg binnen die budgetten geleverd mocht worden. Wat voor een type zorg er allemaal geleverd mocht worden.
Hoe declareer je?
En ook, hoe je declareert.
Ja.
Ja, want ik kan me zo voorstellen dat het zeg maar één weerwar is van formuliertjes, hokjes, vinkjes, wat je al moet aanvikken. Als daar iets misgaat, dan ben je de pineut.
En al helemaal in zorgland.
Ja
Willem, heb jij ook die formulieren zitten doorkijken van hoe je dat dan allemaal moest notuleren? Hè? Eigenlijk hoe je dat op moet slaan, dat lijkt me.
Registreren.
Ja, dat is een verschrikkelijke klus. Arjan heeft daar het meeste in gedaan, maar we hebben dat wel samen gedaan. Ja, dat is monnikenwerk.
Ik was de droom op een gegeven moment.
Echt waar? Ja. Oh man, en dan zit je dus gewoon helemaal in die ambtelijke wereld, hè?
Ja.
En over hoeveel geld ging het hier eigenlijk qua fraude?
Meer dan 4 miljoen.
Ja. 4,3 miljoen.
En speelde daar natuurlijk ook nog, want dat is altijd in dit soort zaken ook nog wel een ding. Hè? Zeker als het om dit soort grote fraudezaken gaat. Dan wil men natuurlijk dat geld ook terug.
Ja. Werden er stickers met afgepakt geplakt? Of waar was het geld volgens het Openbaar Ministerie in uitgegeven? Auto's, verre vakanties, dure horloges?
In eerste instantie dus aan dat paard, huis in Spanje en noem maar op. Maar toen kwamen ze al heel snel...
Want dat had jullie cliënt, die had een paard en een huis in Spanje.
Ja, maar die kostte, ik heb hem voor deze uitzending nog gebeld en dat paard kostte 800 euro.
Okay,
dat bewijs kwam later ook allemaal boven tafel, dat ze gewoon keihard hadden gelogen.
En het huis in Spanje was een hutje.
Maar
je vraagt je natuurlijk altijd af, hè, als er sprake is van fraude.
Waar is het geld gebleven dan?
Waar is het geld?
Dus het Openbaar Ministerie kwam eigenlijk alweer heel snel terug op dat standpunt. En ze zeiden van ja, dat geld is gewoon opgegaan in de onderneming zelf. Dus aan salarissen, aan onderhoud, pand, noem maar op. Dus je hebt wit gewassen. Door het
te herinvesteren in je eigen bedrijf.
Kijk even naar Chris. Maar dat is dan toch gewoon in je bedrijfsvoering geld gebruikt. Maar kan je dus witwassen door te herinvesteren.
Maar als jij zeg maar in jouw normale bedrijfsvoering een fraude pleegt, hè, bijvoorbeeld door meer zorg te declareren dan je daadwerkelijk verleent. Ja. En dat geld ga je, hè, dat geld is op zichzelf is dat wederrecht verkregen, voordeel wat wij dan noemen. Maar als je dat geld, kijk, dat kun je natuurlijk van de bank halen en daar, hè, alle Wouter Laumans horloges, auto's en dat soort dingen verkopen. maar je kunt ook, zeg maar op de lange termijn kijken en je kunt het dan vervolgens zeggen, nou, dat criminele geld weer, dat ga ik weer herinvesteren in mijn eigen bedrijf. Dat kan natuurlijk. Maar waar het hier om gaat is dat, kijk, deze mensen worden bedreigd met een strafvervolging, hè, door deze zaak. Maar die worden natuurlijk ook bedreigd door een ontnemingsvordering, hè, die erboven hangt. Van die 4,2 miljoen die jullie verdiend hebben, die willen we even terug hebben. Moet je wel even op de bank hebben liggen.
En wat deed die druk met jullie cliënt?
Ja, die mensen, zoals Arjan ook al eerder zei, die zijn kapot gegaan. Dus alleen al door doorzoekingen dat ze een dag lang met hun kinderen op de bank moesten zitten. Van je blijft daar zitten tot wij alles ondersteboven hebben gehaald.
Is dat zo bij zo'n doorzoeking? Gaat dat zo?
Ja, speelgoed gaat op de kop van de kinderen. Alle laadjes gaan open. Okay. Chaos was het. En ja, deze mensen, ik kan dat nu ook wel achteraf zeggen. Zijn gewoon nette mensen als we het vergelijken met sommige andere cliënten. Het zijn gewoon hele keurige burgers. En dat hebben ze ook de afgelopen 40 jaar bewezen. Omdat er geen veldje aan de lucht was geweest. Dus relaties onder druk. Geen geld meer omdat er overal beslagen op lagen. We hebben vrouwen van de cliënten gehad. Die schreeuwend van wanhoop in de rechtbank zaten. Want we zien het gewoon niet meer zitten. We zien het leven gewoon niet meer zitten. En dat is wat het gedaan heeft. En dat hebben wij van het begin af aan bij die zaak meegemaakt. En dat trokken wij ons als advocaten ook wel erg aan van... jongens, wat is hier gebeurd?
Ja, Arjan, is het... Hè, want ik bedoel, als advocaat, je ziet een boel leed, je ziet een boel ellende. Want, ja, dat hoort nou eenmaal bij het vak. Maar was deze zaak dan daarin toch uitzonderlijker voor jou?
Ja, absoluut. Ook vanwege de lange tijdsduur. Kijk, als jij iets meemaakt en je kunt er daarna over praten en het is weer weg, dan krijg je de gelegenheid om het te verwerken, om het een plek te geven. En hier is het in 2000, kijk ondertussen naar Jaap Willem.
2014 is het allemaal begonnen.
2014 begonnen en vorig jaar geloof ik dat het Hof uitspraak deed. Dan heb je het over 7 jaar. Ja, dat is... Je ziet mensen aan het begin heel strijdlustig. En je ziet op een gegeven moment, ze worden mur. Ja. Ze zijn gewoon lam geslagen.
It runs you down, hè, zeggen ze dan. De raderen van justitie draaien gestaag.
Ja, kijk, dat is natuurlijk het vervelende van dit soort zaken. Is, kijk, in reguliere, ernstige strafzaken zitten mensen vaak vast. Zitten gedetineerd. En dat zorgt ervoor dat zeg maar, de gang van het onderzoek sneller gaat.
Omdat er is een belang van, joh, er zit wel iemand vast.
Die kunnen mensen niet eindeloos vasthouden. Dus die zaak moet verder doorgaan. Maar hier, in dit soort zaken, ja, deze mensen hebben misschien een paar dagen vastgezeten. Of niet eens, ik weet niet hoe lang. Ja,
klopt.
Dan heb je zo'n klapdag. Nou, krijg je al die doorzoekingen. Mensen worden aangehouden, mensen worden gehoord. Nou, de meeste mensen zitten 1, 2, 3 dagen, soms misschien wat langer. En op een gegeven moment is iedereen vrij. En dan loopt dat onderzoek nog door. Hè, want die moeten dan al dat beslag moeten ze gaan onderzoeken. En al die administraties in beslag hebben genomen. Ja, dan ben je zo'n paar jaar verder voordat er weer eens een einddossier is. Nou, dan moet de verdediging nog 3 keer overheen. En voor het weet ben je 7 jaar verder.
Zo.
Maar hoe begint het bij de rechtbank, jongens?
Laat ik nog één element noemen waarom deze verdachten helemaal stuk gingen en hun familieleden. En dat is dat ze altijd overleg hebben gevoerd met de overheid. Dus alles wat ze deden, het beleid wat ze schreven, vroegen ze, doen we het goed zo? Dus er was overleg geweest. En diezelfde overheid staat dan in één keer op je stoep na 19.000 onderzoeksuren en komt in één keer de hele boel platleggen. En dat heeft nog wel het meeste gefrustreerd. En ook dat wij dat hebben aangetoond uiteindelijk. En dat daarvan het Openbaar Ministerie een werkelijkheid, en dat is de eigen werkelijkheid, hebben aangehouden. En niet de werkelijkheid. Dat is met een open vizier kijken naar die zaak en onderzoeken van... kloppen die afspraken met de overheid die deze cliënten hebben gemaakt?
Maar nou ben ik benieuwd. He, dan zeg je dus als zorginstelling, zeg je, nou, maar ik heb dat altijd overlegd met die zorginstelling. Nou, dan lijkt mij de logische stap. Dan gaan we het daar eens even vragen. Als je dat hebt overlegd met de overheid, met persoon zo, klopt dat?
Dat hebben wij ook gedaan. We hebben een WOP-verzoek ingediend. En toen kwam de afspraak boven tafel. En toen zei het Openbaar Ministerie gewoon glashard van nee, die afspraak die klopt helemaal niet.
Maar die mensen, maar wat Wouter bedoelt, die mensen, zeg maar, die gewoon in persoon van de overheid, van andere instellingen, weet ik veel, die afspraken met jullie cliënt hadden gemaakt. Die
gaven die thuis?
Ja, daar hadden we hadden daar correspondentie van. En die hebben we ook, dat hebben we ook ingebracht.
Zo. Maar niet als getuigen, zeg maar, dat ze gewoon
later
pas.
Ja. Ja.
Ja. In het voorjaar van 2018 begon de strafzaak. Dat was een megazaak. Hè? Dat 11 zittingsdagen waren er ingeruimd. Ja, tenminste, dat las ik terug. Ja, was je nerveus van tevoren, Arjan?
Ja, daar gaat het.
Zie je zitten.
Ja, weet je wedstrijd.
Draait hij zijn hand niet voor om, hoor.
Nee, maar er gaat natuurlijk uren aan voorbereiding gaat eraan vooraf. En het interessante, maar goed, dan daar komt zo het belletje wel. Wij voeren niet ontvankelijkheidsverweer.
Ja.
En ik geloof dat we daar al 30, 40 pagina's pleidooi hadden. We waren gewoon 2 uur aan het pleiten om het OM aan de voorkant niet ontvankelijk te krijgen. En het Openbaar Ministerie mocht reageren en zei, ja jongens, dat kan pas als we alles hebben beoordeeld. Nee, daar is nu niet het geschikte moment voor. Dus je moest door. Je moest die 11 zittingsdagen door om me uit te leggen hoe je deed. Terwijl wij aan de voorkant al zeiden, rechtbank, maak er nou een eind aan.
Ja, misschien is het wel even goed, hè? Hij vroeg eigenlijk op een belletje. Hij snapt het, sorry.
Niet ontvankelijkheidsverweer. Maar we hebben het hier al eens eerder behandeld. Chris gaat vandaag over de bel.
Omdat het ook preliminair wordt gevoerd. Hè? Dus ja. Kijk, je kunt er niet ontvankelijkheidsverweer, zodat je zegt, op haar ministerie heeft zoveel fout gemaakt in deze zaak. Hè, dat ze eigenlijk het recht op strafvervolging hebben verloren. Nou, dat kun je gewoon voeren bij pleidooi. Hè? Gewoon bij één pleidooi. Dat de rechtbank of de dochter iets over zegt. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik vind het hier zo evident, hè, dat bij voorbaat al duidelijk is dat het recht op vervolging vervallen is. Dan kun je dat preliminair voeren. En dan moet je het eigenlijk meteen aan het begin van de zitting, moet je dat ook doen. Daarna kan het niet meer. Maar kijk, wat je daar vaak in ziet, zeker als het Openbaar Ministerie daar een beetje mee overvallen wordt, en of de rechtbank ook, of was dit wel van tevoren afgekaart?
Nee, we hadden het aangekondigd.
Wel aangekondigd. Ja. Maar dat men dan vaak wel zegt van, nou weet u, goed verweer, dank u wel. We gaan er goed over nadenken tijdens de behandeling van deze zaak. En u hoort van ons in vonnis, dat heb je wel vaker. Maar ja, goed, ik snap wel dat jullie het gedaan hebben uiteraard. Nou,
sterker nog, dat hadden we al eerder gedaan, want die zaak begon in 2016 met een regiezitting. En toen hebben we al gezegd, hebben we de rechtbank al gevraagd om het ook bij het ministerie niet ontvankelijk te verklaren. En toen zei de rechtbank eigenlijk al van, ja, wij willen meer informatie hebben. Mm-hmm. Wij zeiden toen in 2018 aan het begin van die zitting, van ja, maar volgens mij hebben we alle informatie al. Volgens mij kunnen we nu al die knoop doorhakken. Doe dat nou. En uiteindelijk heeft het Hof dat gelukkig wel gedaan.
Aha. 5 juni 2018, OM eisen. Die kleunen er stevig in, Jaap-Willem.
Ja, ja, de verdachten die trokken wit weg, letterlijk. 36 maanden, dus 3 jaar geëist tegen de hoofdverdachte die ik bijstond.
Ja, en daar stond, ik heb nog even voor me liggen wat er precies gezegd werd, dat de verdachten vanuit oprechte intenties met zorgverlening zijn gestart, staat voor ons niet ter discussie. Maar zorg is niet gratis en daar hangt ook een financiële component aan vast, met grenzen, met verplichtingen. En daar zijn de verdachten op enig moment het criminele pad opgegaan. Nou, dat was wel stevig, volgens mij. Wat dacht je toen je die eisen hoorde?
Dat was niet de eerste keer. Dus nou, je wordt daar alleen maar strijdlustiger van.
Maar ik denk dat Wouter ook bedoelt, had je een eis van 36 maanden verwacht? Ja. Een gevangenisstraf.
Ja, de eerste keer dat ik dat hoorde, was ik echt met stomheid geslagen. Dit was niet meer de eerste keer.
Nee.
En het is zo absurd dat je een openbaar ministerie dat hoort eisen waar je heilig overtuigd bent van. Alleen er is een hele lange aanloop. Er is een requisitoor met ik weet niet hoeveel bewijsmiddelen dat je denkt, nou, dit gaat deze kant op. Terwijl je echt bij jezelf denkt, dit is absurd.
Hoe reageerden jullie cliënt, Jaap-Willem?
Volgens mij barstte de directeur in tranen uit. Eerst trok hij wit weg. En er kwam geen woord meer uit. En volgens mij begon hij te trillen naast me. En toen kwamen volgens mij de tranen, als ik me goed herinner.
Jeetje. En wat doe je dan eigenlijk in zo'n geval? Weet je over
nou, Arjan zei dat die strijd lustiger werd, maar ik was daar wel aardig van onder de indruk. Dat raakte me toch wel. En ook met de hele geschiedenis die we al hadden gehad. Ik moest toch even slikken toen ik zo'n grote man naast me zag bibberen.
Ja, maar wat doe je dan om zo'n cliënt te troosten? Doe je even een klap op zijn schouder of neem een glaasje water?
Ja, ja, Willem, hoe doe je dat? Ja.
Volgens mij heb ik hem, in zijn arm geknepen.
Ja, maar hoe doe jij dat dan, Chris, met je grote mond?
Dat hangt toch een beetje van je cliënt af, weet je? Ik bedoel, kijk, in principe ben ik ga niet met cliënten te knuffelen, maar als ik bedoel, ja, sommige mensen die troost je wel, andere mensen niet, weet je? Het hangt ook een beetje.
Dat gaat vanzelf.
Het gaat vanzelf. Ja. Kijk, en zeker, kijk, ze hebben natuurlijk, hoe lang zijn we met deze mensen in de rondte gegaan? Dan heb je een bepaalde relatie met elkaar. Ja, hè? Als je zo vaak met elkaar
je doet
bezig
dat verwachtingenmanagement. Dus je zegt ook wel, jongens, dit kan er komen.
Hadden jullie dat in deze maar 36 maanden, hadden jullie dat in het verwachtingsmanagement ingebouwd?
Nee, nou, we hadden er geen kratje bier op gezet.
Nee. Maar goed, kijk, als je natuurlijk het OM-perspectief hebt en je zegt een fraudebedrag van tegen de 4 miljoen, ja, dan zijn dit op zich wel straffen die geëist kunnen worden, toch?
Ja, maar wij waren altijd nog wel een beetje naïef, denk ik, in de zaak, dat we dachten van, ja, maar je ziet toch dat we gelijk hebben. En je preekt natuurlijk altijd voor eigen parochie, maar hier preekt we wel voor het gelijk. En we hadden dit gewoon niet verwacht, omdat je gewoon zag dat zwart op wit afspraken met de overheid waren gemaakt. Dus daarom konden we dit gewoon niet geloven.
En waren die afspraken die met die overheid, je had het er net ook al over, vormde dat dus ook de kern van jullie verweer?
Min of meer wel, ja. Daar is het wel, dat wel doorslaggevend geweest.
Wat vond de rechtbank ervan?
Ja, die maakte er wel korte metten mee. Al hadden ze er wel heel wat pagina's vonnis voor nodig, maar ze gaven echt wel. De Telegraaf kopte met fikse ORV voor het OM.
Ongekende oorwassingen voor het Openbaar Ministerie. Maar dat was ook ingegeven door die 19.000 uur. En volgens mij is het de grootste zaak geweest in onderzoek tot nu toe zelfs.
Want de rechtbank heeft die hele zaak van tafel geveegd.
Ja. Iedereen was vrijgesproken.
Onvoldoende onderzoek gedaan. Onvoldoende onderbouwen beschuldigingen. Bewijs ontbrak. Dat waren volgens mij de drie kernpunten van het vonnis. Dat was echt wel heel stevig.
En een heel stevig verwijt aan het Openbaar Ministerie. Dat zij, ondanks dat wij het meerdere malen hebben aangekaart, niet die gedoogconstructie hebben onderzocht.
Nee.
Kijk, een vrijspraak is één. Maar dat je als OM ook het verwijt krijgt, dit heb je niet goed gedaan. Dit had je moeten onderzoeken.
Ja. Ja, zowel in de werkwijze als in de gepresenteerde bewijsconstructie was het eigenlijk aan alle kanten mis.
Ja, de rechtbank die zei eigenlijk van Openbaar Ministerie, elke vorm van rechtsstatelijkheid ontbreekt in deze zaak, hoe jullie dit hebben aangepakt.
Ja.
Wat deed het OM, Arjan?
Weet het weten?
Nou, ik weet het eigenlijk al. Het is eigenlijk gewoon open deur.
Ik heb er geen timer op gehouden, maar nee, dat was een heel snel appelletje. Ja. Heel snel, ja.
Maar ze gingen in beroep en verbaasden jullie dat?
Ja, wij hadden echt oprecht gehoopt, hier is het eindelijk afgelopen.
Was er contact met het OM? Weet je, want het is natuurlijk aan het OM, we vragen, het is een beetje, heb je enig idee waarom ze in beroep ging?
Ze stonden aardig beteuterd op zitting na die uitspraken. Toen ben ik, als ik me goed herinner, naar hen toegelopen. En ik heb gezegd van, nou, kunnen de beslagen er deze week af? Want de financiële druk die is gigantisch.
Ja, ik moet iedereen heel erg lachen hier.
Dus iedereen was nog aan het omhelzen. En natuurlijk na die vrijspraak was er enorm gejuich vanaf de publieke tribune die afgeladen vol zat. Ja, ik dacht van, laat ik dat nou maar gelijk regelen. Want als ik thuis kom, heb ik anders de cliënten weer aan de telefoon.
Waarom zit je zo te lachen, Chris?
Ja, omdat het natuurlijk ook wel een beetje, ja, ik weet niet, ja, Willem zal het misschien niet zo bedoeld hebben. Of misschien ook wel, weet ik eigenlijk
flerkerig?
Niet.
Is het flerkerig?
Ja, het is natuurlijk wel een beetje flerkerig. Want kijk, het is...
absoluut nee, niet. Want wij waren meermalen naar ze toegelopen en gezegd, jongens, dit gaat niet de goede kant op. We moeten praten.
Nee, dat snap
en dat
ik.
Wilden ze
dat snap
niet.
Ik, snap dus... Maar als je in de zaal, zeg maar, na het uitspreken van het vonnis meteen, kijk, dat je diezelfde middag nog even een mailtje stuurt van, hey, we hebben allemaal het vonnis gehoord. Kunnen de beslagen geregeld worden? Of dat je er meteen naartoe loopt en zegt, hey, kan je die beslagen regelen? Nou goed, ja, weet je.
Ik vind het niet zo gek.
Ik vind het wel mooi. Het is heel erg direct eigenlijk. Maar het is net zoals, zeg maar, als jouw cliënt vrij is en hij wordt bij vonnis wordt hij hij veroordeelde gevangenisstraf. En hij moet meteen een voorlopige hechtenis in. Weet je, het is ook zo meteen...
Ja, slerkerig van het OM, wou je zeggen.
Ja. Nou, dat vind ik ook heel niet. Erg, het is heel erg direct. Nee, maar ik vind het mooi.
Het vonnis is er en ga met die banaan, zou ik zeggen.
Maar wat je wel vaak hebt natuurlijk, is dat je hebt natuurlijk dat OM-team eerst aanleg die zaak draait, die gelooft in die zaak, komt die strafeis, teleurstelling, hup, naar de centrale balie rennen, appel instellen. En dan komt zo'n zaak natuurlijk vervolgens bij het resourcepakket, bij een advocaat-generaal. Ja, de centrale balie van de rechtbank. Dat is zeg maar gewoon de administratiebalie waar je je appel kan instellen. Daar ga je heen.
Hoe doe je dat dan? Of lever je een formulier in?
Dan ga je daar staan. Zeg je, ik ben advocaat. Laat je advocatenpas zien. Nou, dan zeg je, ik wil graag appel instellen in die zaak met dat pakketnummer, die datum. En dan wordt er een akte opgemaakt, zo noemen ze dat. En die moet je ondertekenen. Die ondertekent de medewerker ook. En daarmee gaat er een stempel op. En daarmee is er dan hoge beroep ingesteld.
Oké. Okay.
Maar je kunt natuurlijk als advocaat-generaal of resourcepakket een hoger beroep, hè, die zaak zien, het vonnis zien, jullie verweren zien, hè, en denken, nou, moeten we dit wel doorzetten? En ja, dan kan je natuurlijk als advocaat kan je natuurlijk ook op inspelen. Dat je zegt, hey, laat eens contact zoeken met, hè, met de advocaat-generaal van, hey, kunnen we dit niet afronden?
Ja.
Hoe was dat?
Dat hebben we gedaan. Als ik me goed herinner. En toen kregen we 0 op het rakest. En vervolgens kwamen we in hoger beroep bij de regiezitting. En toen dachten we, hè, ontbreken hier een paar verdachten. Waar zijn die gebleven? En toen hoorden we via dat er een deal door het Openbaar Ministerie was gesloten met 2 verdachten. Waarvan wij helemaal niets wisten. En het OM heeft...
Het front was gebroken.
Maar een deal, iedereen was dan vrijgesproken?
Was vrijgesproken. Desondanks durfde de betreffende stichting en de betreffende manager durfde het niet aan om, laat ik het zeggen, niet schuldig te verklaren in hoger beroep. Dus om een deal te sluiten. Dus eigenlijk hebben ze gezegd van ja, ook al is er vrijgesproken integraal op zo'n enorme wijze, we gaan toch een deal treffen.
Maar wij weten niet wat het deal is geworden. Okay. Dat is ook een van de discussiepunten geweest. We weten wel wat het aanbod is geweest vanuit een aantal verdachten. Maar het Hof zei ook, we willen weten wat het deal is.
Maar wat was het resultaat van het deal dan?
Wacht even, jongens, we gaan te snel. Excuus. Ik grijp even in. Er wordt een deal gesloten. Maar wat was de stok achter de deur van de deal dan? Ik bedoel, je kan toch gewoon zeggen, hey joh, ik ben vrijgesproken, zoek het maar uit.
Angst denk ik.
Dus met andere woorden, het Openbaar Ministerie zegt, nou, wij gaan in hoger beroep. We weten, waarom gingen ze nou eigenlijk in hoger beroep? Weet je dat?
Overtuigd van hun gelijk.
Oké, dus dat zeggen ze dan tegen zo'n verdachte van, nou, wij gaan in hoger beroep. En als ik jou was, zou ik maar schikken. Wat is het idee daarachter?
Nou ja, kijk, je kunt dan bijvoorbeeld het aanbod wat je als verdachte kan doen, is dat je zegt, oké, goh, OM, je hebt beslag gelegd. Daar doe ik afstand van. Dat geld mag je houden.
Ja.
Of je zegt, ik heb heel veel advocaatkosten gemaakt, ben vrijgesproken. Dat hoor je te betalen. Maar joh, daar doe ik ook afstand van.
Oké.
En in ruil daarvoor...
Ga jij niet meer mij vervolgen?
Ja, staat de vrijspraak vast.
Oh, maar jongens, maar het was dus. Ik dacht even dat hier deals waren gemaakt voor verklaringen of zo. Dat
ja, Chris zit een beetje in zijn kroongetuigenbubbel, jongens.
Ik dacht, wat is hier aan de hand? Maar deze mensen, maar hoge beroepen door het OM ingetrokken in ruil van afstand doen van beslag en zo.
Ja, maar we vermoeden ook dat belastende verklaringen over onze cliënten zijn afgelegd. Dat vermoeden we ook, maar zover is nooit gekomen. Nee.
Wat gingen jullie doen?
Nou, wij hebben heel problemen hebben we opgetuigd over die deal. We wilden dat weten. Dat wilde het Hof ook weten. Ander ding wat het Hof ook constateerde was dat ze zeiden, niemand is hier beter van geworden in financiële zin. Niemand heeft dat huis in Spanje. Niemand heeft dat huis op de Bahama's. Niemand heeft een geheime bankrekening. Ja, goed, dan is die niet geheim. Maar het Hof had echt zoiets, wat doen we hier?
Ja.
En vervolgens zei het Hof van nou goed, er zijn een aantal onderzoekswensen, die gaan we uitvoeren. En volgend jaar komen we weer op zitting. Dan willen wij weten wat die deal is. We willen weten wat is er afgesproken met de andere verdachtes.
Mm-hmm.
Daar is geen antwoord op gekomen. En toen hebben wij gezegd op onze beurt, Hof, we hebben de rechtbank gevraagd. We vragen u nu opnieuw, ga die zaak niet inhoudelijk behandelen. Maar verklaar het ook bij het ministerie niet ontvankelijk. En daar is het Hof in meegegaan. Ja, dat was een enorme opluchting, want er waren weer, ik weet niet hoeveel, echt geen 11 zittingsdagen, maar er was weer een geruime tijd ingepland.
En het Hof zei, we hebben geen inzicht in de deal. Niemand is er beter geworden. Er is onderzoek gedaan, maar dat wordt op de allerlaatste dag, voordat de inhoudelijke behandeling plaatsvindt, wordt er nog even wat documentatie over de schutting gegooid. Ja, ik zeg maar even normaal Nederlands, dat pikken wij niet. Ja. Dan heb je je recht op strafvervolging verspild.
En het Hof zei ook, ja, tenminste dat hebben wij aangevoerd. Wij hebben gezegd, van, ja, wij zijn niet uitgenodigd om te kijken of we ook een deal kunnen sluiten. Dus het gelijkheidsbeginsel is in die zin geschonden.
Het gelijkheidsbeginsel, hè? Ja. Dus dat het Openbaar Ministerie, de staat, moet in gelijke gevallen gelijk handelen. Dat is altijd heel lastig, maar in dit geval is natuurlijk...
Je hoort het in zaken altijd voorbij komen.
Ja, maar veel, zaken, van de klok. Maar veel zaken zijn gewoon niet met elkaar te vergelijken. Zijn geen gelijke gevallen. Maar ja, als je natuurlijk allemaal verdachten hebt in één en dezelfde zaak... die ongeveer dezelfde verdenkingen hebben... ja, dan kan dat natuurlijk anders liggen. Maar alleen, ja. Ik weet niet of het Hof... Heeft het Hof dit meegenomen? Schending van het gelijkheidsbeginsel?
Ja, ja. Dus het is vrij een unicum, laat ik het zo, zo zeggen.
Daarmee, ik bedoelde, het komt geregeld voorbij, maar ik heb het niet vaak...
Slaagt zelden.
Dus dat was nu wel zo.
Ja, ja, zelfde feitencomplex. Dus zelfde verwijten wat Chris ook zegt. En het Openbaar Ministerie had natuurlijk het hoge beroep ingetrokken voor die verdachte. Dus dat was onherroepelijk. Dus wij konden nooit meer een deal sluiten... omdat de requisiting al was geweest.
Oh.
Dus dan kun je niet, dan kan het Openbaar Ministerie het hoge beroep niet meer intrekken.
Ja, je moet je even snappen. Kijk, op het moment, je kunt alleen maar dat hoge beroep intrekken voordat de eerste zitting eigenlijk heeft aangevangen.
Ja, ja.
En dat was hier.
Als het helemaal begonnen is, is het begonnen.
Ja, dat was in hun geval was dat het geval. Dus ja, dan kan het wel in overleg met alle partijen is het nog wel mogelijk, maar het is wel een extra drempel.
Dus dat heb ik gezegd. Ja. Ik heb gezegd van ja, het is onomkeerbaar. Dus we kunnen nooit meer in een gelijke situatie terechtkomen.
Hey, dat die eerste aanleg was buitengewoon ingrijpend voor jouw cliënten. Hoe was dat hoger beroep? Was dat net zo ingrijpend? Of dachten we, daar gaan we weer?
Ik vond het nog ingrijpender omdat een van de partners inmiddels met een enorme burn-out door deze situatie thuis is komen te zitten. Ze hebben die manager heeft een gehandicapt kind. Daar kon amper meer voor gezorgd worden door de moeder. Hij moest alle zorgen op zich nemen. Ja, dat ging door merg en benen. Die reactie van die vrouw. De wanhoop schreeuwde ze uit in die zitting.
Toen dat Hof eigenlijk ook weer gewoon de zaak van tafel veegde. Hoe groot was die opluchting bij cliënten toen? Want toen was het klaar, toch?
Nee, toen was er nog cassatie.
Het Openbaar Ministerie is in cassatie gegaan?
Ja, maar ja, goed, als advocaten begrijp je dat, als mens begrijp je dat niet. De advocaat-generaal die zei, ik moet hier gewoon juridisch naar kijken of het Hof het goed gemotiveerd heeft. En zodra ik daarin een beslissing heb genomen, kom ik daarop terug. En dat heeft nog een half jaar geduurd en toen heeft hij gezegd, ik ga dit niet doorzetten, de cassatie trek ik in.
Maar dat is dan voor cliënten toch ook wel weer pittig, hè? Als die al zo'n leidensweg gehad hebben, dan veegt het Hof iets van tafel en dan zeg je... Nou joh, je dacht dat je er al was, maar de laatste halte is echt nog een half jaartje verder.
Ja, maar het Hof had het echt al goed dichtgetimmerd.
Ja? Ja,
kijk, dus wij waren niet bang voor cassatie.
Kijk, laten we wel zijn dat het een goed systeem is, hè? Ik bedoel, de rechten die onze cliënten hebben...
Ja, maar
dan
heb je toch als burger in zo'n... Je zal maar aan de andere kant zitten, joh.
Nee, zeker. Maar goed, weet je, het Openbaar Ministerie heeft gewoon de mogelijkheid om dit te doen. Alleen je kunt je afvragen, gelet op de inhoud van het vonnis van de rechtbank en het arrest van het Hof, waarin het natuurlijk gewoon korte metten wordt gemaakt met hun werkwijze. Ja, of het in dat geval nou zo opportun is om als overheid dan nog in cassatie te gaan, inderdaad. Maar goed, dus ze hebben op tijd ingetrokken.
Ja.
Ja.
Arjan, hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Vooral dat de impact van een overheid ongekend kan zijn. En daar probeer ik eigenlijk iedereen op voor te bereiden tegenwoordig. Elke cliënt die ik tegenkom, vooral in fraudegevallen, die zijn behoorlijk bleu. Ik bedoel, dan is zitten is geen ondernemersrisico. Want dat calculeer je absoluut niet in. Daar probeer ik echt op voor te bereiden. Jongens, dit wordt een lange race. Dit wordt een marathon. Dit is niet, dit is geen kwestie van een paar dagen. Bereid je maar voor op het ergste.
Ja, Willem?
Zowel voor de cliënten als voor ons was dit misschien wel een triathlon. Het was enorm veel werk. En we hebben gezien hoe machtig de overheid is als de overheid niet open staat voor de waarheid. Maar enkel een waarheid aanhangt.
Ja, Willem Rozemond en Arjan de Haan, bedankt voor dit verhaal en jullie komst naar onze studio.
Dit was napleiten. Het vonnis en het arrest in deze zaak, die zijn na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.